Waar ik over wil spreken vanmorgen is de eerste liefde in de tweede fase. En ik zal uitleggen wat ik daarmee bedoel. Ik zie hier de zeemannetjes zitten. Waar ben je, Menno? Ja, bij jullie heb ik deze boodschap al gedeeld. Maar de eerste liefde in de tweede fase. Kijk, de eerste liefde in de eerste fase, dat is makkelijk. Je wordt verliefd. Laten we het even hebben over een man en een vrouw. Een jongen en een meisje. Je wordt verliefd. Je ziet die meid en je gaat helemaal door het lint. Je wilt dichtbij er zijn, je wilt er aanraken, je wilt er ruiken, je wilt een stem horen, je wilt in de ogen kijken. En je gaat praten en je kan niet zonder elkaar, je wilt bij elkaar zijn. Je praat en je denkt, jeetje, we zijn het alles met elkaar eens. Geweldig, we zijn echt voor elkaar bestemd, dat kan niet anders. God heeft het zo geleid. Dus zo gaat dat dan. Ja, dat is de eerste fase. Maar je hebt seizoen, hè? Lente, zomer, herfst, winter. De tweede fase in de relatie is, dan ga je trouwen. En dan zeg je, ja, maar ik dacht dat jij, hoe kom je erbij? Ik heb je nog nooit zo gedacht. Dat heb je je alleen maar verbeeld. En dan ben je het niet met elkaar. Ja, dat ga je tegenkomen. Ja, ik weet niet wat er nou op te lachen valt. Oh, zei iemand amen. Oh, nou goed, die zit in die tweede fase. Hè? Het is een tegenvaller. En even kort samengevat. In de eerste fase ben je het met elkaar eens. In de tweede fase ben je het niet met elkaar eens. En daar eindigt ook de meeste relaties. Die eindigen in de tweede fase. En dat geldt tussen jou en je partner. Dat geldt ook tussen jou en de kerk. Dat geldt ook tussen jou en God. Dat geldt ook tussen jou en je hond. Want het werkt gewoon voor alle relaties. Als je de tweede fase overleeft, dan kom je in de derde fase. In de derde fase, dan meen je het met elkaar eens dat je niet met elkaar eens bent. Dat is een hele vooruitgang als je zover kan komen. Want dan besef je, we hebben verschillende meningen. En eigenlijk begint daar pas echte liefde. Want in het begin, als je zegt, ik ben helemaal verliefd op jou of ik hou van jou, dan zeg je eigenlijk, jij appelleert aan iets wat ik zo fijn vind. Eigenlijk is het heel veel zelfliefde. Hoewel dat heel negatief is, het is onvolwassen liefde, laat ik het zo maar zeggen. Het is niet eens de onzelfzuchtige liefde van Christus. Het is het geluk wat jij oogst. En heel veel mensen zeggen in de tweede fase, ik hou ook niet meer van je. Je hebt nooit van die ander gehouden. Je hebt alleen maar van dat stukje van die ander gehouden, wat nou precies appelleert aan jouw eigen behoeften. Eigenlijk was het alleen maar zelfliefde. En de vierde fase, dat is heel mooi, dan ontdek je dat dat anders zijn van die ander, nu juist door God zo gemaakt is, om jou in balans te houden. En dan ga je zien dat het een zegen van God is. In een team heb je dat ook. De een is heel spontaan, de ander is heel secuur. Weet je, Ben die doet al die cijfers en al die kinderen en al die documenten. En daar zou ik toch hoofdpijn van krijgen, zeg. En hij vindt het leuk om te doen. Dat vind ik toch geweldig. Dat je zulke mensen hebt. Die dat goed kunnen. En die daar ook. En dan moet je ook niet minderwaardig over doen. Dat is geweldig dat je zulke mensen hebt. Maar val mij er niet mee lastig. Want dat is niks voor mij. En die verschillen zijn er. En die ontmoet je in de kerk ook. Nou. Waar het om gaat is, hoe kom jij in die laatste fase uiteindelijk? Want als je dan gaat zien dat het verschil een zegen is, dan krijg je weer verliefdheid. Dan denk je, wauw, God heeft het helemaal goed gemaakt. Die ander past bij mij. En dan kom je als het ware in een soort spiraal. Dan kom je weer in de eerste fase, dan word je weer verliefd. En zo ga je in een positieve spiraal, als het goed is. Je kan ook in een negatieve spiraal komen. Dan gaat het van kwaad tot erger. En dat eindigt dan helemaal in de diepte. En de wil van God is dat wij met hem ook gaan door die fases naar een nieuwe dimensie waarin we zijn hartenklop leren kennen en hem liefhebben zoals hij is. Niet zoals je wil dat hij is. En als je heel eerlijk bent, als je heel eerlijk bent en niet religieus, dan zul je af en toe moeite met God hebben. Als je heel eerlijk bent. Alleen dat durven we niet toe te geven, want ja, God is God, die heeft altijd toch gelijk. Maar ik weet nog goed, toen ik het Oude Testament las, en toen las ik dit verhaal. Er was een man die ging op Sabbatdag hout sprokkelen. En er was een vrouw die zag dat en die dacht, mag dat eigenlijk wel? Dus die ging naar Mozes. Die zegt, Mozes, er is een man hout aan het sprokkelen op de Sabbat. Mag dat eigenlijk wel? Mozes zegt, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik zal het eens aan God vragen. En Mozes gaat naar God. Die zegt, God, er is een man hout aan het sprokkelen op de Sabbat. Wat vindt u daarvan? God zegt, niet goed, stenigen. Ik weet niet of je je Bijbel leest. Maar toen ik dat verhaal eerst las, toen zag ik, hey, ho, God. Had je ze niet even kunnen waarschuwen? Daar heb ik moeite mee. Hallo? Of zijn we zo vroom dat we zeggen, ja, God is altijd goed en hij heeft altijd gelijk. En hoe eerlijk kun je zijn ten aanzien van wat je tegenkomt in de Bijbel? Dan zeg je, ja, Oude Testament. Ja, er staat er nog één in, Ussa. Die wilde niet dat de ark in de modder gleed. Is toch goed bedoeld, zou ik zo zeggen. Bam, dood. Zeg je, ik hou van God zoals die is. Ja, maar allemaal Oude Testament. Gaan we naar het Nieuwe Testament. Ananias en Safira. Die deden meer in het offer dan sommigen die hele leven tot nog toe gedaan hebben. Alleen ze logen een beetje over het bedrag. Einde leven. Wat is God goed, hè? Houdt hij nog steeds van de Heer? Zoals die is? Of pik je alleen de krenten uit de pap en zeg je, ik kies alleen dat stukje wat in mijn kraam te pas komt. Nou, waarom wil ik dit delen? Omdat ik een sleutel ontdekt heb hierin. Het heeft namelijk te maken dat als je niet in die tweede fase komt en leert God lief te hebben met de eerste liefde, dan loop je vast in je geestelijk leven. Dat kan niet anders. Je bent gedoemd om vast te lopen en af te haken. En er staat ook, in de laatste dagen zal de liefde van heel veel mensen verkillen. Nou, om duidelijk te maken het verschil tussen deze twee dingen. En ik wil ook dit zeggen. Ga nou niet met de vinger wijzen zeggen, ja, die boodschap van ja, die is voor haar. Of voor hem. Want die is niet voor hem. Trouwens, als je met vinger wijst, wijs je met drie naar jezelf. Met één naar God. Dus pas op wat je doet, hè. Want het is niet voor die ander. En het is ook niet zo dat als je nog in die eerste fase zit, dat dat zondig is. Het is onvolwassen. Ik wil met nadruk zeggen, onvolwassenheid is geen zonde. Maar je wilt wel dat je kinderen volwassen worden. Je wilt dat ze zinnelijk worden. Je wilt dat ze voor zichzelf kunnen zorgen op termijn. En dat wil God ook. Nou, ik ga even aan de hand van een paar statements illustreren. En dan kunt u zichzelf onderzoeken. Ben ik al volwassen of zit ik eigenlijk nog in die eerste fase? En als je nou ontdekt dat je in die eerste fase zit, ga je dan niet schuldig voelen, maar wees dan uitgedaagd door het woord van deze morgen. Om te zeggen, ik wil groeien naar God toe. Ik wil meer als hem worden. Hier hebben we het over de God die ik wil. Hier hebben we het over de God die is zoals die is. De God die ik wil, dan ben je gefocust op, ik doe dingen voor God en dan zal hij wel van me houden. Ik leid de aanbidding, ik preek, ik ben oudste, ik leid een kring, ik ben actief in de kerk. En God zal wel blij met me zijn. Lieve mensen, je moet niet dingen doen in de hoop dat God van je houdt. Omdat God van je houdt, mag je nu dingen voor hem doen. Dat is aan deze kant. Ik werk niet voor Gods liefde, ik werk door Gods liefde. Dat is een heel groot verschil. Hier zeg je, wat is het doel van mijn leven? Hier zeg je, wat is Gods doel voor mijn leven? Hier zeg je, wie ben ik? Hier zeg je, van wie ben ik? Hier zeg je, wat kan God voor mij doen? En als je ook alleen maar dat evangelie hoort, wat God allemaal, als je tot bekering komt, dan word je rijk en blij en gezond en gelukkig en de zon zal altijd schijnen en al je problemen zijn voorbij. Wat kan God voor mij doen? Oh, alle beloften in de Bijbel. Oh, 365 beloften. 365 keer vrees niet. Wat kan God voor mij doen? Hier is de vraag. Wat mag ik voor u doen, Heer? Niet wat kan hij voor mij doen. Hier is het. Wat word ik er beter van? En je zal ze de kost moeten geven in deze tijd. Weet je, de vraag, wat word ik er beter van? Als je mensen vraagt, ik ga niet meer kerk, want ik heb er niks aan. Ik ben tot deze conclusie gekomen. U komt niet naar de kerk om er beter van te worden. Godsdienst betekent, je komt omdat God er wat aan heeft. Hallo? Heb je daar wel eens over nagedacht? Ik kan mensen die zeggen, ik ga niet meer naar die kerk, want ik vind de muziek in die andere kerk gewoon lekkerder. Voor wie ga je dan eigenlijk? Trouwens, jullie zijn echt gezegend, hoor. En misschien denk je van, elke zondag hebben we de band hier. Man, het is gewoon fantastisch dat je zo'n band in je kerk hebt. Soms ben je zo vertrouwd met de band die je elke zondag hebt, dat je niet meer beseft wat je hebt. Het is net een beetje gezondheid. Die waardeer je pas als je hem kwijt bent. En dan moet je Job lezen. Dan weet je wat er staat? Job raakte alles kwijt. In Engelse vertaling staat, and he bowed down and he worshipped. Aanbidding heeft niks te maken met muziek in de eerste plaats. Muziek is een mogelijkheid om je aanbidding aan God te geven. Maar aanbidding is in de eerste plaats iets van je hart. Je hebt ook mensen als je zegt, nou je moet maar een tijdje niet de aanbidding leiden, dan gaan ze gelijk uit de kerk weg. Voor wie sta je dan hier? Om God groot te maken of om gezien te worden? Gisteren zei iemand iets dat raakte mij. Hij zegt, weet je, ik had een sheet gemaakt en toen gingen we hem projecteren. En toen stond de Engelse, want het was een Engels lied en ik had het in het Nederlands geschreven. Maar op een of andere manier in de beamer gingen die teksten dwars door elkaar. En toen thuis dacht ik moet nog eens even kijken naar die file. En toen zag ik dat het onder water stond, de Engelse tekst nog. En mijn vraag is, wat is er nog onder water in je leven wat God weg moet halen om een leesbare brief van jouw leven te maken? En hoeveel ruimte geef je God om onder de spiegel van het zichtbare te werken, om jou te transformeren naar het beeld van zijn zoon? Hier zeg je, wat word ik er beter van? Hier leer je zeggen, wat wordt God er beter van? Ik heb al heel tijd geworsteld met die vraag, hoe krijgen we mensen in de kerk? Dat is echt een vraag aan deze kant. Hier is de vraag, hoe krijg ik God in de kerk? Ik weet niet wat u beleefd hebt vanmorgen, maar ik was in zijn tegenwoordigheid. Dat maakt alles uit. Zijn tegenwoordigheid maakt alles uit. Als God er niet is, dan mag je nog zoveel mooie zaal hebben en muziek en alles, interesseert me allemaal geen bal. Ik heb ook lang geworsteld met de vraag, als de mensen nou maar niet weglopen. Nou, natuurlijk wil je de mensen in de kerk trekken. En je wilt ook niet dat ze weglopen. Maar de ultieme vraag is niet, als de mensen weglopen, je zou eigenlijk meer moeten zeggen, wat als God wegloopt? Want dan kun je het schudden met je kerk. Einde verhaal. Dan heb je alleen nog maar een sociale club. En in Pinkster zeggen, ik heb de Heilige Geest. Luister maar. Zie je, ik heb de Heilige Geest. Wij zijn van Pinksteren. Dat stelt ook geen bal voor, hoor. Ik ben een Pinksterman, maar ik wil zeggen, dat stelt niks voor. De vraag is helemaal niet, heb jij de Heilige Geest? De vraag is, heeft de Heilige Geest jou? En hoeveel zeggenschap heeft de Heilige Geest over waar je ogen gaan, waar je handen gaan, waar je gedachten gaan, wat er uit je mond komt, waar je geld gaat, waar je tijd aan opgaat? Hoeveel zeggenschap heeft God echt over je leven? In hoeverre heeft hij de heerschappij over jou? Niet jij hebt hem, maar heeft hij jou? Dat is de ultieme vraag. De vraag is niet alleen maar, ken je hem? Maar de vraag is, kent hij jou? Wat zegt Jezus in Matteüs 25? Ik ken u niet. Hij zegt niet, jij kent mij niet. Hij zegt, ik ken jou niet. Weet je, ik geef een voorbeeld van iemand die daar ingegaan is, in die overgang. Dat is de bruid van Salomo. En dan moet je opletten, ik ga je gewoon een paar statements geven, dan zie je een ontwikkeling in haar denken van ik-gerichtheid naar God-gerichtheid. Eerst zegt ze in Hooglied 2 vers 16, je hoeft niet op te zoeken, het wordt allemaal opgenomen, alles wat je zegt kan tegen je gebruikt worden. Mijn geliefde is voor mij. Het is echt aan deze kant. Hij is van mij. Ik heb God. Oh ja, ik ben ook nog van hem. Een paar hoofdstukken verder, hoofdstuk 6 vers 3 zegt ze. Van mijn geliefde ben ik. Oh ja, hij is ook nog van mij. Zie je de verandering in haar denken? Eerst zegt ze, hij is van mij. Maar nu zegt ze eerst, ik ben van hem. Er is een verandering in haar denken. En dat gaat nog een stapje verder. In hoofdstuk 7 vers 10 zegt ze, van mijn geliefde ben ik. En naar mij gaat zijn begeerte uit. In deze fase zeg je, al wat ik bid en begeer. Hier zeg je, wat is het wat God begeert? Je raakt gefascineerd van zijn begeertes. Zijn passies zijn belangrijker dan je eigen passie. Hoort u wat ik zeg? En de vierde stap is hoofdstuk 8 vers 5. Wie trekt daarop uit de woestijn leunend op haar geliefde? En dat is een heel moeilijke boodschap. Want wanneer je nou leunen op God? Als er niks anders meer is om op te leunen. Je kan zeggen, ik kan heel makkelijk zeggen, ik vertrouw op God. Ik heb een goed salaris, de bankrekening is gevuld, ik ben gezond, ik heb alleen maar vrienden. Dan is het makkelijk om te zeggen, ik vertrouw op God. Maar is dat zo? De ultieme test is, als al die dingen waar je op kunt leunen, wegvallen. Als je je baan kwijtraakt. En er zijn dingen in je lichaam niet zoals het moet zijn. De dokter constateert een ziekte. Begrijp me goed, het is niet van God. Maar die dingen gebeuren wel. Als er een roddel over je ontstaat, gebaseerd op leugens, en je reputatie wordt vernietigd. Als je partner je in de steek laat. Als er tegenslagen zijn. Dan ben je in de woestijn. In de woestijn is geen McDonald's. En je GPS werkt niet. Je hebt geen verbinding. Je hebt geen richtingsgevoel meer. 'S Nachts is het stikkoud. En overdag is stervensheet. Er zijn slangen en schorpioenen. Waar leer je op God vertrouwen? Als er niks meer is om op te leunen. En dit is niet de klassieke boodschap. Verlossing, ellende, verlossing, dankbaarheid. Maar God gebruikt soms wel hele moeilijke situaties om ons onvoorstelbare diepe lessen te leren. En te leren hem nummer 1 te maken. Ze ging van ikgerichtheid naar Godgerichtheid. En dat zie je in het Nieuwe Testament bij Paulus ook gebeuren. En het is heel apart als je dat bestudeert. In de chronologie van de tijd zegt Paulus eerst, wie zijn zij, die onvergelijkelijke apostelen? Ik ben een van hen. Ik ben opgenomen in de derde hemel. Ik heb dit en dat gezien en heel verhaal. Maar een tijdje later zegt hij, ik ben de minste van alle apostelen, niet waard een apostel te zijn. En dan weer een tijdje later zegt hij, ik alleen nog mens, wie zal mij verlossen van de zonde? En weer een tijdje later zegt hij, ik ben de grootste van alle zondaren. Je zou zeggen, nou Paulus, het gaat niet goed met jou. Je begon als de grootste apostel en nou ben je de grootste zondaar. Wat is er met je gebeurd, man? Het ging juist wel goed met Paulus. Wat gebeurde er met Paulus? Zijn ogen gingen niet langer naar. Hij vergeleek zichzelf niet meer met anderen. Hij begon zich te vergelijken met Jezus. Zijn oog was op Jezus gericht. Hij had een ander voorbeeld gekregen. En daardoor ging zijn eigen dunk, die ging omlaag. Maar zijn dunk voor God, die ging omhoog. En het lijkt, als je dat niet begrijpt, heel negatief. Maar dat was juist hartstikke positief. Daardoor was hij de man die God wilde dat hij was. Sterven aan jezelf is de sleutel. Ik moet denken aan die reclame die ik zag. Ik was in Oeganda. En ik vond het zo'n briljante reclame. En er stond een fles Sprite. Met allemaal dauwdruppeltjes erop, weet je wel. Dat het helemaal condenseert, omdat het heel koud was. En het is daar heel warm. En de tekst erbij was zo briljant. Image is nothing. Thirst is everything. Quench your thirst. En toen dacht ik, wat is dit een briljante boodschap. Image is nothing. We kunnen nog zo'n mooie zaal hebben. We kunnen ons zo mooi presenteren. We kunnen misschien een prachtige preek in elkaar draaien. Maar de ultieme vraag is, wordt jouw dorst gelest? En soms zijn we gewoon niet wanhopig genoeg om het protocol te laten varen. Want image is nothing. Dorst is alles. Mijn vraag aan jou is, wordt de diepste dorst van jouw ziel gelest in jouw geloofsbeleving? Als dat niet het geval is, dan moet je geen genoegen nemen met hoe het gaat in je leven. Dan moet je de revolutie aangaan en zeggen, God, ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. En je kunt het protocol ophouden en elke zondag netjes in de kerk komen en alles doen wat er van je verwacht wordt. De oudste zoon het verhaal van de verloren zoon, die deed ook alles goed. De jongen deed niks fout. Maar hij had geen intimiteit met zijn vader. Hij had geen liefdesrelatie. Dat was er niet. De ultieme vraag is, wordt jouw dorst gelest? En ik wil met jullie naar een paar mensen uit het Oude Testament kijken. Een van de verhalen die me telkens weer onvoorstelbaar ontroert is het verhaal van Juda. Samen met Jozef. En Juda was degene die, die als het ware de verantwoording nam om Jozef te verkopen. En ze hadden zijn mantel in bloed gedrenkt en zeiden, nou, vast heeft een leeuw hem verscheurd. En Jacob leefde in een leugen, bijna 20 jaar lang. En we hebben geen ooggetuigenverslag, maar als je even in de huid van Juda kruipt met mij. Juda zag elke dag het gebroken hart van zijn vader. Die gebroken ogen. Dat verdriet wat van zijn gezicht afstraalde. Ik ben ervan overtuigd dat Juda menigmaal gedacht heeft. Is het dat nou waard geweest? Ik kan eigenlijk ook niet met mezelf leven. Die 30 zilverstukken. Ik ben toch stom geweest. Ik denk dat er momenten zijn geweest dat hij op het punt gestaan heeft om te zeggen, pap, ik moet je iets vertellen. Maar hij dacht, ja, misschien leeft hij ook niet eens meer. Wat voor troost kan ik hem brengen? Ik breng alleen maar meer verdriet en meer dramatiek in zijn leven. Zijn angst, zijn trots, wat weerhield hem? Hoeveel dorst had hij naar waarheid? Hoeveel angst weerhield hem om de waarheid die vrij maakt te zeggen? Hij kon het niet opbrengen. Maar God, in zijn grote liefde, in zijn grote plan, bracht Juda en zijn broers 20 jaar later in Egypte. En ze stonden voor Jozef, maar ze herkenden hem niet. En ik weet niet hoe dat met u is, want ik heb het verhaal natuurlijk al 33 jaar lang gelezen. En iedere keer ontroert het me weer, want het is zo'n onvoorstelbaar verhaal. Want telkens ging Jozef achter het gordijn staan huilen. Want het liefste wat hij wilde was om te zeggen, ik ben Jozef, ik ben jullie broer, ik leef nog. Maar hij was getraumatiseerd door hen. En hij wilde eerst hun hart lezen. Hij wilde eigenlijk zien, zijn jullie ook al veranderd van zelfzucht naar zelfopoffering? En daarom, hij ging ze niet pesten, hij ging ze testen. Hij richtte een maaltijd aan en Benjamin kreeg 5 keer zoveel op zijn bord. En hij keek en hij kon niet echt hun hart aflezen uit hun reacties. Ze speelden goed. Dus gaf hij ze allemaal een mantel. Maar Benjamin kreeg er 5. Hij kon niet zien of ze echt jaloers waren. Heb je nog een broer? Leeft je vader nog? Als je weer komt, moet je die jongen meenemen. Nou, na verloop van tijd was het koren op en ze trokken opnieuw naar Egypte. Jacob zei, je kunt die jongen niet laten gaan, want je doet mij met verdriet in mijn graf. Als die jongen niet terugkomt, dan breek je mijn hart. En dan gebeurt het, ja, eigenlijk het onvermijdelijke en eigenlijk het ongewenste. De beker wordt gevonden in de zak van Benjamin. En dan, en dit is het mooie van dit verhaal, dan is het Juda. En luister, Juda in Genesis 44, die dan het woord neemt en zegt tegen Jozef, zijn broer, die hij niet herkend heeft. En hoe vaak verschijnt Jezus en je herkent hem niet? En zegt hij, met uw verlof, mijn heer, uw knecht mogen toch een enkel woord ten aanhoren van mijn heer spreken en uw toren ontbranden niet tegen uw knecht, want gij zijt als farao. Mijn heer heeft zijn knechten gevraagd, heb je nog een vader of een broer? En we zeiden ja. Maar zijn broer is dood. Hij is de enige overgeblevene van zijn moeder. En zijn vader heeft hem zeer lief. Toen zeide gij tot uw knechten, breng hem bij mij, opdat ik mijn ogen op hem sla. Maar we zeiden tot u, de jongen kan niet gaan, want dan sterft zijn vader. Daarop zei gij, als je jongste broer niet meekomt, dan zul je mijn aangezicht niet zien. Nadat we naar uw knecht, mijn vader, waren teruggereisd, deelden we hem deze woorden mede. Toen hij dat hoorde, zei hij, ga weer eten kopen, zeiden wij, we kunnen niet gaan zonder ons jongste broer mee te nemen. Dan zullen we trekken, want we zullen het aangezicht van de man niet mogen zien wanneer ons jongste broer niet bij ons is. Daarom zei uw knecht, mijn vader, tot ons, ge weet dat mijn vrouw 2 zonen heeft gebaard. De ene is van mij weggegaan en ik heb moeten zeggen, voor zeker is hij verscheurd en ik heb hem tot op de dag niet weer gezien. En neemt gij ook deze van mij weg En overkomt hem een ongeluk, dan zult gij mijn grijze haar met verdriet in het dodenrijk doen neerdalen. En nu, wanneer ik bij uw knecht mijn vader kom en de jongen is niet bij ons, aan wiens ziel zijn eigen ziel nauw verbonden is, dan zal het gebeuren als hij ziet dat de jongen er niet is, dat hij zal sterven. En uw knechten zullen het grijze haar van uw knecht, onze vader, met verdriet in het dodenrijk doen neerdalen. Let op wat hij nu zegt. Maar uw knecht, hij heeft het over zichzelf, is borg geworden voor de jongen bij mijn vader. Met deze woorden, indien ik hem niet tot u breng, dan moge ik ten alle tijde tegenover mijn vader schuldig staan. Nu dan, laat toch uw knecht in de plaats van de jongen als slaaf voor mijn heer achterblijven. En de jongen trekken met zijn broers mee. Want hoe zal ik naar mijn vader heen trekken wanneer de jongen niet bij mij is? Ik zou het verdriet niet kunnen aanzien dat mijn vader zou treffen. En dit is zo'n transformatie in het leven van Juda. Eerst verkoopt hij zijn broers om zijn eigen zakken te vullen. Nu is hij meer bezorgd over het verdriet van zijn vader. Hij verkoopt zichzelf om zijn vader het verdriet te sparen. En ik heb dit ontdekt, lieve mensen. Er is een geheim in opoffering dat maakt jou zo onweerstaanbaar in de ogen van God. Want dit is zo de geest van Christus bij uitstek. Want wat is het volgende vers? En toen kon Jozef zich niet langer bedwingen. Toen hij zag dat Juda zichzelf helemaal wegcijferde en liever zou sterven of leven als een slaaf om zijn vader het verdriet te besparen. Mijn vraag is, hoe gepassioneerd bent u om onze vader verdriet te besparen over verloren zielen? Hoort u wat ik zeg? Hoe gepassioneerd bent u om onze vader, de vader van de vaderloos, het verdriet te besparen voor die 148 miljoen weeskinderen die zijn hart doen breken? Ik hoorde Jesse Duplantis. Heb je wel eens van gehoord, Jesse Duplantis? Is natuurlijk een hele grappige spreker, heel snel, heel Amerikaans. Maar Jesse was een keer in de hemel opgenomen en had een ontmoeting met Jezus. En dit verhaal heeft me zo diep geraakt. En ineens betrok het gezicht van Jezus. En hij zei, Jezus, waarom kijkt u zo verdrietig? En de Heer zei tegen hem, Jesse, ik zie op tegen de dag des oordeels. Hij zegt, de Heer, waarom dan? En de Heer begon te huilen. Hij zei, Jesse, toen Adam en Eva zondigden, toen brak mijn hart, want mijn mooie schepping was kapot gemaakt door de zonde van mensen. Maar ik wist dat ik in de volheid der tijden zou komen om een offer te brengen, een losprijs te betalen, om mensen terug te brengen bij het hart van God. En toen ik op aarde was, in eigen persoon, en Israël niet zag dat ik de Messias was, toen weende ik om Jeruzalem, want ze zagen niet dat ik voor hun welzijn was gekomen. Maar toch wist ik dat ik een prijs zou betalen op het kruis voor hun verlossing. En dat velen zouden geloof hechten aan mijn opofferingsgezindheid. En toen begon de Heer te huilen. Hij zegt, Jesse, op de dag des oordeels zal ik een oordeel moeten uitspreken over mensen voor wie ik geleefd en gestorven ben. En ik kan het nooit meer ongedaan maken. En daarom duw ik die dag zo ver mogelijk voor me uit. Eigenlijk wil ik het liever niet. Ik was zo geraakt dat ik dacht, weet je, Maranatha, Jezus komt, de wereld gaat in de grote verdrukking, wij gaan naar de hemel bij Jezus. Hoezeer hebben wij de hartenklop van God werkelijk gevoeld voor deze wereld? Kunnen wij met Jezus zeggen, Heer, geef ons nog een weinig tijd? Hoeveel zielen kunnen wij wegrukken voor de mond van de hel? Zodat Jezus minder tranen hoeft te huilen voor een verloren wereld. In hoezeer worden wij verteerd door zijn passie voor het verlorene? Of leef ik nog alleen maar van, wat kan God voor mij doen? Dit zie ik in het verhaal van Juda. En dan kan Jozef zich niet langer bedwingen. Weet je, sommigen denken, als we nou naar die conferentie gaan en die prediker bidt voor me. Lieve mensen, dit soort openbaringen van God, die krijg je niet door handoplegging, wie je ook de handen oplegt. Misschien zeg je, nou, als broeder Jaap mijn handen oplegt, ik weet dat ik een salving heb en ik heb krachtige dingen onder mijn handen zien gebeuren. Maar ik zeg je dit, deze openbaring krijg je niet door iemands handenoplegging. Die krijg je wanneer je genoeg dorst hebt naar God, dat je zegt, ik sterf liever om bij God te zijn. En dat zie je in het leven van Mozes. Dat is het tweede voorbeeld wat ik wil geven. Mozes, die had meer wonderen dan wie dan ook in zijn leven. Natuurlijke wonderen. En op een gegeven moment zegt hij, God, ik wil uw aangezicht zien. En God zegt, Mozes, dat kan niet, jongen. Niemand kan mijn aangezicht zien en leven. En weet je, dit is nou het verschil tussen religie en dorst. Als je echt dorst naar God hebt, dan accepteer je gewoon geen nee. Een religieus mens zegt, God heeft het gezegd. Dus ja, God heeft het laatste woord, dan is het zo en daarmee klaar. Weet je wat ik ontdekt heb? God is negotiable, als ik het zo mag zeggen. God is niet onveranderbaar. Er staat, en God bedacht zich. In het verhaal van Habakuk, geloof ik. Nee, in het verhaal van Jona. God wilde Nineveh vernietigen. Maar het volk ging op zijn aangezicht. En vastte en bad drie dagen. En God bedacht zich. God kan op andere gedachten gebracht worden. God kan veranderen. God luistert naar onze hartenkreet. Als jij een meisje leuk vindt en zegt, joh, ik zou eigenlijk wel met je willen trouwen als jij het wilt. Maar als je het niet wilt, is het ook goed. Zeg het maar. Nou, er is toch geen meid die met zo'n gozer wil trouwen. Ja, toch? Hallo? Maar als jij echt dorst hebt, als je echt van haar houdt, wat doe je dan? Dan zeg je, ik zal bewijzen dat I'm the man. En dan zegt ze misschien met haar mond nee, hè? Met haar mond, hè? Wij zeggen altijd, de jongens die moeten het initiatief nemen. Dat is ook zo'n leugen. Dan zal ik gelijk hier ontmaskeren. Want een meisje, als een meisje jou leuk vindt, dan doet ze leuke kleren aan en dan lacht ze vrienden. En dan gaat ze zo staan dat jij haar net kan zien. En dan kijkt ze je heel even aan. 3 seconden. Niet te lang, want dan raak je helemaal in de war. En dan draait ze haar hoofd om, zodat jij er helemaal kan observeren. En dan gaan bij jou gieren de hormonen en de verliefdheid. En dan denk je, wauw! En dan ga jij het initiatief nemen. En dan denk jij dat jij het initiatief genomen hebt. Denk jij. Ja. Zo gaat het. Je zal ze de kost moeten geven hier bij wie het zo gegaan is. En ik spreek uit ervaring. Zo is het bij mij ook gegaan. Ik dacht dat ik de leiding had. Maar mooi niet. En waarom is dit verhaal belangrijk? Wij zijn de bruid van Christus. We zijn niet alleen maar passief. Wij mogen hem als het ware verlokken en verleiden. En weet je wat ik ontdekt heb? Er is iets wat God niet kan weerstaan. Dat heeft te maken met jouw opofferingsgezindheid. Jozef kon zich niet langer bedwingen. Het was onweerstaanbaar, die opofferingsgezindheid. En dat is met Mozes precies hetzelfde. Mozes zei, God, ik wil uw aangezicht zien. God zegt, dat kan niet. Net als het meisje, want dan heeft ze jou eerst helemaal gek gemaakt, het hoofd gek. En dan ga je er benaderen en dan zeg je, joh, ik wil wat met je. En dan zegt ze, nee. De mond zegt nee, hè. De hart zegt, ja! Maar de mond zegt, nee. Waarom doet ze dat? Omdat ze wil weten of je het meent. Nou moet ze niet te vaak nee zeggen. Maar ja, dan kan het ook zijn dat je naar een ander gaat kijken. Maar als je echt overtuigd bent dat zij het is, dan mag ze me misschien wel 10 keer nee zeggen. Maar dat, je gaat er gewoon voor. En dat deed Mozes ook. Die zei, God, ik wil uw aangezicht zien. Ik wil uw aangezicht zien. Net een zeur. Ik wil uw aangezicht. Kan me niet schelen of het wel of niet kan. Ik wil uw aangezicht zien. En God die zei, jeetje, wat doen we toch met die Mozes? Tegen de Heilige Geest. Tegen de Zoon. Wat gaan we met die Mozes doen? Nou, God zegt, Mozes, luister goed. We hebben een vergadering belegd. Je bent een uitzonderingsgeval. Niemand kan God zien, maar je blijft maar zeuren. Dus om van het gezeur af te zijn, dit is wat we gaan doen. Jij mag in een rotskloof, dan doe ik mijn hand voor je aangezicht. Dan loop ik voorbij. En als ik voorbij ben, dan trek ik mijn hand weg. En dan mag jij mijn achterkant zien. En dan moet je nooit meer zeuren, want er is nog nooit iemand in de eeuwigheid geweest die dat voorrecht heeft genoten. Afgelopen, niet meer zeuren. Je zou zeggen, Mozes, joh, je wilt ook het onderste uit de kant. Hè? Neem nou maar, zeg nou maar ja, dan heb je in ieder geval dat te pakken. Maar dat deed Mozes niet. Mozes accepteerde, als je echt verliefd bent, dan accepteer je gewoon geen nee. Jij zegt, ik accepteer geen nee. Ik sterf liever om uw aangezicht te zien. Zie je weer het offer? Ik sterf liever om uw aangezicht te zien, dat ik moet leven zonder het te zien. En hoewel we geen officieel verslag hebben van die ommekeer, lezen we in het boek Jozua. En wie is er als mijn knecht Mozes, met wie ik spreek? Van aangezicht tot aangezicht. Weet je wat ik denk? God zegt, ik kan geen nee zeggen tegen die man. En daarom had hij een openbaring van God. En ik geloof niet dat dat voorbehouden is. Alleen een Heidi Baker en een paar bobo's en een paar mensen waarvan je denkt, wat een gezalfde mensen. Dit is het plan van God voor al zijn kinderen. En hoeveel dorst heb je om daarvoor te gaan? En het bewijs dat Mozes veranderd was, is dit. Want dan zegt God op een gegeven moment, Mozes, ik ben het zat met die Israëlieten. Weet je wat? Ik maak ze allemaal dood. Weg ermee. Hele zootje, al die murmureerders. Gaan we opnieuw beginnen. We spreken niet meer over Abraham, Isaac en Jacob. We spreken over het volk van Mozes. Nou, wat denk je ervan, Mozes? En dat was Mozes die God op andere gedachten bracht. Die zegt, God, dat kunt u niet doen. Als u daar toch van plan bent, delg dan eerst mij uit het boek. Zie je, het gaat niet om jezelf. Het gaat om offeringsgezindheid. Hij cijferde zichzelf weg. Ik wil dit zeggen in afsluiting. Ja, ik heb nog veel meer te zeggen, maar vanavond ben ik er nog een keer. We hebben het vaak in de kerk over het kruis van Christus. Als symbool hebben we hier een houten kruis staan. Lieve mensen, u moet twee dingen goed begrijpen. Het eerste is, Jezus stierf aan dat kruis, zodat jij in hem kan leven. Maar diezelfde Jezus heeft gezegd, als je mijn discipel wil zijn, neem jouw kruis op en volg mij. En aan jouw kruis moet jij sterven, zodat hij in jou kan leven. Laat ik het nog een keer herhalen. Aan zijn kruis stierf hij, zodat jij in hem kan leven. Maar aan jouw kruis moet jij sterven, zodat hij in jou kan leven. En alleen als je bereid bent om je leven af te leggen. En er zijn drie dingen waar je aan moet sterven. Het eerste waar je aan moet sterven is aan je zonde. Dat is aan het kruis van Christus volbracht. Je moet ook bevrijd worden van Satan. Dat zijn eigenlijk de drie S'en. Of de drie Z. Zonde, Satan. En de derde is het moeilijkste. Zelf. Ik heb ontdekt dat is het allermoeilijkste. Van zonde en Satan afkomen is een makkie. Zo gebeurt. En dat is ook dat is het moeilijke. Want weet je, zonde kun je... Ja, Satan, daar kun je van bevrijd worden, maar zonde moet je afleggen. Ik kan zelf niet uitwerpen, dat moet je afleggen. Zoals een dode afleggen, weet je wel? Afleggen. Moet jij afleggen. Je moet afgelegd worden, je moet sterven. En weet je wat het leuk is? Als ik nu hier dood neerval, hè? En u zegt, nou, ik hoop het niet voor u en ook niet voor mevrouw. Mijn zoon die zit hier ook ergens, ze zijn allemaal vervelend natuurlijk. Maar stel dat ik hier dood neerval, hè? En u zegt, hij had toch altijd wel een grote mond, die Jaap. Dan doe ik niet even mijn ogen open en zeg ik, hé, wat zeg je daar nou van mij? Als ik echt dood ben, zal mij het een worst... Al ga je over me heen lopen, met je schoenen. Al geef je me een trap in mijn gezicht. Het kan me helemaal geen bal meer schelen, want ik ben dood. Het bewijs dat je niet dood bent, is dat je nog zoveel last hebt van wat anderen van je vinden. Het is heerlijk om dood te zijn. Dat is niet zo bevrijdend om dood te zijn. Want dan ben je los van wat mensen van je denken. Dan kun je doen wat God tegen je zegt. Dan kun je de waarheid zeggen die vrij maakt. Dan word je onweerstaanbaar. Dan word je dorst gelest. Dat is wat God wil doen in je leven. En dat zie je in het leven van Job. Want dat was de ultieme test. De ultieme test was dat Satan zei, weet je, Job, die houdt van u. In de eerste fase. Hij dient u omdat hij er zelf beter van wordt. Dus zei God, de enige manier om te ontdekken dat dat niet het motief van Job is, is jij mag alles van hem afpakken. En toen kwam Satan weer en hij zegt, heb je ook Job gezien? En soms denk je, God hou je mond nou. Weet je wel, God begon de dialoog met Satan. God zei, heb je ook Job gezien? Ja, zei de duivel, joh, maar weet je, eigenlijk zijn we allemaal zulke aartsegoïsten in die eerste fase. Zelfs al raak je alles kwijt, als je je eigen lijf en leden nog hebt, nou dan, dan ga je er nog voor. God zei, oké, dus zelfs dat mag je doen. En dan wordt hij zo ziek. En dan doet God wel heel diep werk in hem. Maar aan het einde van het verhaal, naar 30 hoofdstukken. Want eigenlijk, wat is nou de theologie van die 30 hoofdstukken? Boek Job is helemaal niet zo moeilijk hoor. Het zijn 30 hoofdstukken, dat gaat eigenlijk hierover. De theologie van hun drie vrienden was dit. God is goed, de duivel is slecht. Doe je het goede, dan gaat het goed. Doe je het slechte, dan gaat het slecht. Het gaat slecht met je, dus zal je wel wat uitgevreten hebben. Eigenlijk die 30 hoofdstukken, die gaan eigenlijk alleen maar daarover. Job, je hebt iets fout gedaan, anders was je niet ziek. Anders was je wel miljonair, anders zou de zon schijnen. Anders zou je geen problemen hebben, want God is goed. En die theologie, die klopt niet, lieve mensen. Nee, klopt wel. Wel en niet. Klopt alle twee. Wat wil ik zeggen? Het klopt in het natuurlijke. Maar er zijn dimensies waar God in je leven werkt, waar de wet van de zwaartekracht niet werkt. En God was heel diep werk in hem aan het doen. En toen zei God tegen aan het einde tegen die drie vrienden. Jongens, jullie hebben zo slecht van mij gesproken. Ik kan jullie wel wat aandoen. En ik kan maar aan één man denken. Die mijn hart weer zacht maakt ten aanzien van jullie. Zodat ik jullie niet wat aandoe. En dat is Job. Als ik jullie was, zou ik maar naar Job toe gaan. En ik zou Job maar vragen om voor je te bidden. En het bewijs dat Job aan zichzelf gestorven was, is dit. Hij zit nog steeds op de ashoop met een potscherf zich te krabben. Dan komen die drie vrienden en zeggen, Job, wil je voor ons bidden? Nou, als ik nou Job geweest was en ik was niet aan mezelf afgestorven, weet je wat ik dan gezegd had? Moet ik voor jullie bidden? Kijk eens even hoe ik eruit zie met al mijn smeren. Jullie kunnen beter voor mij bidden. Of ik had gezegd, zie je nou wel? Zie je nou wel? Zie je nou wel dat ik gelijk heb? Zie je nou wel? Dat had ik gezegd, weet je. Zie je nou wel? Of ik had gezegd, nou eerst moeten jullie maar eens even erkennen dat je fout bent hoor, voordat ik bid. Of ik had gezegd, ja joh, ik heb zo'n zalving, wacht maar eens even. Ik zal wel eens eventjes, ik zal wel eens even voor jullie bidden. Maar dat deed Job niet. Hij was dood aan zichzelf. De uitdaging is dit, dat je, wat er ook gebeurt in je leven, je kunt weglopen als je geconfronteerd wordt, als iemand op je tenen trapt, uit de kerk, teleurgesteld, tegenslagen, weet ik veel wat. Maar je kunt ook zeggen, Heer, maakt niet uit. Ik ga voor u. Dwars door alles heen. Ik ga voor u. Ik wil sterven aan mijzelf. Ik wil onweerstaanbaar zijn. Mijn dorst naar u is groter dan mijn dorst naar mijn eigen gerechtigheid. Ik kies voor het kruis. Ik wil sterven opdat u in mij leeft. Laten we bidden. Vader, dank u wel voor waardevol leven, gemeente. Dank u wel voor wat u doet in dit huis. Dank u wel voor de kinderen die geboren zijn. De kinderen die zijn opgedragen. Heer, ik bid dat u ons in die diepte neemt. Dat wij uw hartenklop, uw passie voor een verloren wereld in onze boezem zal kloppen. Dat we niet alleen maar bezig zijn, wat kan God voor mij doen? Maar dat wij mogen groeien naar een plek dat we uw hartenklop voor deze wereld in onze boezem zichtbaar wordt. En dat wij een verlengstuk mogen zijn van u. Om hoop in deze verloren wereld te brengen. Om troost te brengen aan troostelozen. Hoop aan hopelozen. Liefde aan liefdelozen. Heer, en daarvoor moeten we kiezen voor onze eigen dood, voor ons kruis. Niet ik, maar Jezus. Amen.